Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee J.C. de Groot voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, vanmiddag zal om 5:00 dominee J.W. Baan voor ons voorgaan. Volgende week zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, zal om 10:00 dominee Kroneman en om 5:00 dominee G.J. Noordermeer voor ons voorgaan. Op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, is er om 10:00 een dienst. Vanwege ziekte zal niet dominee G.J. van Asperen, maar dominee S.C. Bogaert voor ons voorgaan. Na die dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken. Vanmiddag om 3:30 is er een open samenkomst in dit kerkgebouw. En woensdag 20 mei zijn er 's avonds huisbijbelkringen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Bij de uitgang van de kerk ligt het kerkblad voor u klaar. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerkvoogdij. Voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij. Voor de instandhouding van de eredienst. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen op Psalm 148, vers 4. Waar we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 68. En daarvan het 9e vers: Gods wagens boven het luchtig werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getal. Psalm 68, het 9e vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen aansluiting daarop van Psalm 25, het 2e vers: Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het 2e vers van Psalm 25 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het 3e en 4e geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan 1000 van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden naar uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in het boek Handelingen van de Apostelen. Het eerste hoofdstuk en we lezen de versen 1 tot en met 12. Wij noemden u Handelingen 1, vers 1 tot en met 12. Daar lezen wij het woord van God. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met vele onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal u op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in vers 8 en 9. Vers 8 en 9 van Handelingen 1. En daar lezen we nogmaals onze tekstwoorden. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Tot zover de lezing van de tekst. Het thema van de prediking luidt als volgt: het heengaan van Jezus naar de hemel in het licht van de komst van de Heilige Geest. U merkt wel dat de Heer Jezus hier heel nadrukkelijk tot tweemaal toe over de Heilige Geest spreekt. En hij heeft van dit moment eigenlijk al veel eerder gesproken. En ik heb dat gevonden in Handelingen 16, herstel in Johannes 16, vers 7 en vers 13 en 14. In Johannes 16 zegt hij: maar ik zeg u de waarheid, het is u nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Dus u ziet wel dat Jezus de hemelvaart helemaal in het licht stelt van de komst van de Heilige Geest. En wat een heerlijke belofte is dat, want daardoor is er nu nog een kerk op aarde. Omdat Jezus na zijn heengaan niet weggegaan is, nee, hij is met zijn Heilige Geest altijd bij ons, ook vanmorgen weer. En die Heilige Geest, u weet, die heeft een taak. Die heeft de taak om dat werk dat Christus heeft gedaan, dat heeft hij volmaakt gedaan, dat weet u. De opstanding is daar het beste bewijs van. En zijn hemelvaart natuurlijk, want dat geeft aan dat al zijn werk hier op aarde erop zat, maar dat hij naar de hemel ging om de Heilige Geest dat werk te laten doen dat in u en mijn hart moet plaatsvinden. Nou, dan staat er nog iets in dat Johannes 16, de versen 13 en 14. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Prachtig om zo naar de preek te gaan luisteren, in dit perspectief. Met het oog op wat er over 10 dagen staat te gebeuren, dan zal het Pinkster zijn, zo wij het mogen beleven. En dan, ja, dan weet u wat er gebeurt. Dan worden er 3000 mensen doorstoken in het hart. En vervolgens nog eens 2000. En dan raakt Lucas helemaal de tel kwijt. Dan spreekt hij over menigten, beide van vrouwen en van mannen. Dus we mogen ontzettend veel verwachten van de komst van de Geest. En al de kinderen van God in de kerk hier vanmorgen en thuis met ons verbonden, die zullen dat beamen. Je zult het toch nooit meer vergeten dat die Geest werkzaam werd in je binnenste. En dat je heel anders je Bijbel ging lezen. Dat je heel anders naar preken ging luisteren. Dat je heel anders ging leven. Nou, ik ga nou bijna mijn preek al vertellen voordat ik het preken begonnen ben. Dus we gaan nu eerst de Heer bidden om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Heere, wij danken u hartelijk dat we in uw huis mogen zijn. Waar kunnen we beter zijn? Daar waar u uw voetstap zet, daar druipt het immers al van vet en daar zal het al ons ten zegen dijen. Prachtige woorden die aangeven dat u met name in uw huis werkzaam bent. Het wordt ook wel de leerschool van de Heilige Geest genoemd. En laat die Geest ons leiden vanmorgen, Heer. En dat geldt zowel in het spreken als in het luisteren. Och, schonk gij ons de hulp van uw Geest, mocht die ons op onze paden ten leidsman strekken. Heere, geef dat alles met orde en stichting mag geschieden, dat het in orde mag verlopen, maar vooral ook dat de snaren van onze ziel geraakt worden, voor het eerst of opnieuw, opdat dat evangelie van uw genade voor de grootste der zondaren ons hart als het ware mag binnenstromen en we de kracht van uw woorden mogen ervaren. Jeremia zegt dat het voor hem een spijs is geweest. Als ik uw woord heb gevonden, zegt hij, zo heb ik het opgegeten. En het was zoet voor zijn gehemelte. En zo mag de zoetigheid van uw getuigenis geproefd en gespaard worden. Het is zo bijbels als het maar zijn kan. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Heere, mogen wij dan uitdeler zijn van uw menigerlei? U die het zelf tot uw discipelen gezegd heeft, geef gij hun te eten. En geef dan dat we het ook zo royaal mogen doen zoals u het deed, Heere Jezus. Een schare van 5000 mensen, gevoed met brood en vis. En er bleven nog 12 volle korven over. En daarom laat het vanmorgen zo zijn. En uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. Het stapelt zich als het ware op. Neem weg alles wat dat in de weg zou kunnen staan. We zitten vaak onszelf nog in de weg. Maar geef dat onze gedachten gevangen genomen mogen worden onder de macht en kracht van uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en dat eenvoudigen wijsheid wil leren. We bidden het u alles in de vergeving van onze zonden, om de verdiensten van de Heere Jezus. Amen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 47 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 47, vers 3 en 4, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En ook het vierde vers, zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom. Versen 3 en 4 van Psalm 47.
Thank you.
gemeente, Jezus wandelt samen met zijn discipelen zijn hemelvaart tegemoet. Ze zijn er alle 11 bij. Er is er maar één afgevallen, dat weten we, Judas, die heeft zijn meester verraden. Wanneer wij afscheid nemen van iemand, dan hechten we heel veel waarde aan datgene wat er nog gezegd wordt voor en al eer men afscheid neemt. En zeker is dat het geval natuurlijk als je denkt dat je elkaar nooit meer zult zien hier op aarde. En zo is het met het vertrek van Jezus. En dan is de vraag natuurlijk, wat gaat hij nou zeggen tegen die discipelen, tegen die 11 broeders die hij zo uitnemend lief had. En zij hadden hun meester uitnemend lief, omdat hij hen eerst had lief gehad, zo lezen we in de schrift. In vers 6 horen we het aan hem nog vragen door die discipelen. Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten? Wat je dus merkt, Jezus staat voor zijn hemelvaart, maar hun gedachten zijn daar helemaal niet bij. Ze hebben het nog over het koninkrijk dat hier en nu opgericht zal worden. Dan is het op zichzelf natuurlijk prachtig dat ze dat geloofden. Jezus heeft dat in zijn volmaakte gebed ook zo gebeden, nietwaar? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. De komst van het koninkrijk heeft dus een plaats ook gehad in het allervolmaakste gebed. En dan aan het einde, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Maar ook onderweg naar de Olijfberg toe lezen wij, hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dus in die zin moeten we ons er maar niet over verbazen dat de discipelen dit nog met Jezus wilden bespreken. Maar wat zegt Jezus daar nou op? Nou, hij zegt tegen hen, het komt u nu niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Met andere woorden, de Heer Jezus kapt dat onmiddellijk af. Hij wil het daar niet over hebben. Nee, hij wil laten horen wat er staat te gebeuren wat betreft de komst van de Heilige Geest. En dat staat dan ook in onze tekstwoorden. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Wat ons ook opvalt is dat het afscheid van Jezus ten aanzien van zijn discipelen geen sentimenteel gebeuren is geweest. En we lezen niks over tranen of kussen ten afscheid. Wat ons ook opvalt is dat Jezus het niet heeft over zichzelf. Hij redt zelfs geen woord over de hemelvaart die nu zo dichtbij is. Kan ieder ogenblik gebeuren. In Matthäus 28 hebben de discipelen van Jezus de opdracht ontvangen van Jezus, vlak voordat hij heen gaat, om aan de hele wereld het evangelie te verkondigen. Aan alle creatuur, aan alle schepselen. En met het oog daarop, dat ze dat moeten gaan doen, belooft hij dat ze de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen die over hen komen zal. En alleen door die kracht die God verleent, zal het ook alleen maar kunnen. Want anders zouden ze er nooit toe in staat zijn geweest. Als we eens even kijken hoe dat allemaal gelopen is. Toen Jezus gevangen genomen werd, zijn ze allemaal gevlucht. Ze waren hem nou niet bepaald trouw geweest, ook al heeft Jezus hun de gelegenheid geboden om te vluchten. Ze deden het toch zeker wel. Maar de Heilige Geest zal hun die kracht geven om trouw te zijn aan de opdracht die de Heere hiervoor en al eerder het vertrekken naar de hemel aan hen geeft. Hoe zal dat dan kunnen? Nou, zoals Paulus het ook heeft mogen horen later van de Heere. U kent allemaal die tekst uit uw hoofd, denk ik. Als de Heere tegen hem zegt, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan gaat Jezus er nog iets bij zeggen. De kracht van de Heilige Geest. En u zult mijn getuige zijn. Maar letterlijk staat er, in het Grieks, je zult getuige van mij zijn. Dus het gaat hier niet om een persoonlijk geloofsgetuigenis. Zoals we natuurlijk wel eens horen, dat mensen een persoonlijk getuigenis geven, hoe de Heer in hun leven is gekomen en wat het leven met de Heer inhoudt. Nee, het gaat dus, als Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn, gaat het niet om degene die het getuigenis geeft, maar om degene die de inhoud van dat getuigenis uitmaakt. En dat is de Heer Jezus Christus, gij zult getuige van mij zijn. En zo wil de Heer in het getuigenis zelfs centraal staan. Het was natuurlijk ook een les voor alle dienaren van de Heer Jezus Christus, want dit woord geldt niet alleen de discipelen, maar dat geldt ook al de gezanten van Christus wegen. Het gaat niet om mijn getuigenis. Wie de Heer Jezus voor mij is, ik zou u dat best willen vertellen. Maar dat mag nooit de inhoud van de prediking uitmaken. Dan moet de Heer Jezus centraal staan. Hij is het middelpunt. Denk maar aan de tekst, Jezus in het midden. Hij hangt daar aan het kruis tussen twee misdadigers. Als de zaligmaker van de wereld. Die al de zonde op zich zal nemen om de toren van God weg te dragen. En pas als dat gebeurd is en het vonnis over hem geveld is geworden, hij ten onder gegaan is, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen en hij daar doorheen is gekomen, dan roept hij het uit met een grote stem. Het is volbracht, het doel is bereikt. En dan zegt Paulus later in zijn brieven zo prachtig, hij is gestorven om onze zonden en hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, dat wil zeggen tot verzoening van al onze zonden. Zijn kruisdood is de verzoening voor alle zonden. Van welke zondaar dan ook, die gelovig gebruik maken van hun diensten. Want alleen zij die de handen leggen op dit volmaakte offer, die zullen de kracht van die verzoenende genade van Christus delen. Christus als inhoud van de prediking. Paulus zegt later, ik heb onder u niets anders geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En nu zegt Jezus in het verband met het werk van de Heilige Geest, hij zal het uit het mijne nemen, dat zegt in Johannes 16 ook, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal mij verheerlijken. En hij zal het u verkondigen. Dan krijgen we te horen wat het werk zal zijn van de Heilige Geest. Hij neemt het uit Christus. Hij verkondigt het ons. Opdat de Heer Jezus Christus in ons hart en in ons leven verheerlijkt zal worden. En dan geeft de Heer Jezus ook nog opdracht. Waar dat preken van die discipelen moet gebeuren. En daar mogen we ons wel heel erg over verwonderen, want dan noemt hij met name drie plaatsen. Jullie gaan beginnen in Jeruzalem en dan ga je naar Judea en dan naar Samaria. Nou, waar moet nu het evangelie van Gods genade in en door Jezus Christus het eerst verkondigd worden? Bij de uitstorting van de Heilige Geest, daar waar in Jeruzalem, daar waar de haat en vijandschap tegen Jezus het meest bitter is geweest en nog was. Want dat gaat niet zomaar over. Ja, ze waren wel verschrikkelijk blij dat hij er niet meer was. Maar ja, daar moet je ook aan wennen, dat je van zo'n lastpost af bent. Want zo werd Jezus gezien. Hij was een vloek voor hen. Hij was een kind van de duivel, zo wordt hij ook genoemd. Je bent een kind van de duivel. En wat een vreugde is het geweest voor die mensen daar, dat hij uiteindelijk nu weg is. We hoeven hem nooit meer te zien. We hoeven hem nooit meer te horen. Daar moeten jullie het eerst naartoe. Kun je nu een beetje de tekst plaatsen? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Deze wereld. Die niks van hem moet hebben. Want dat geldt natuurlijk niet alleen Jeruzalem. Ik hoef tegen u niet te vertellen. U woont in een stad. Die nou ja, niet of nauwelijks nog met God van doen wil hebben. En dat merk je op allerlei manieren. Wat is de vijandschap en de afkeer van God en zijn Zoon Jezus Christus groot. Maar denk nou eens terug. Denk nou eens terug. Hoe was het nou voordat je tot geloof en bekering kwam? Dan is het toch een wonder dat er in de schrift staat dat vijanden met God worden verzoend door de dood van zijn Zoon. Als hij dat niet had gedaan, dan zou het voor u en voor mij ook rampzalig aflopen. Maar misschien zitten er in de kerk ook nog wel. Die eigenlijk niks van de Heer Jezus moeten weten. Ik was van de week op kamp. Met jongelui in Ermelo. Jongens en meisjes tussen de 16 en 20 jaar. Nou, dan ben je natuurlijk als dominee al kweet niet hoe blij dat dat nog gebeurt. Hè? Dat ze bij zo'n hemelvaartskamp zijn. En daar met elkaar over de Bijbel spreken en ook nog allerlei andere dingen doen, maar dat is toch het hoofdthema van het hele verblijf. En toen was een van de vragen die gesteld werd in groepjes: verlang je naar vrede met God? En dan gaven die kinderen, ja, jongeren moet ik maar zeggen, 16 tot 20... die kwamen eigenlijk allemaal tot hetzelfde antwoord. Ja, dat willen we wel, maar nu nog niet. We willen eerst nog een poosje van het leven genieten. Als het kan, zo lang mogelijk. Ja. En ik heb ze gezegd, mijn lieve jongens en meiden. Ik herken dat ook uit mijn eigen leven. Ik was 25 jaar dat de Heer in mijn leven kwam. Maar niet omdat ik naar de Heer vroeg. Nee, omdat de Heer naar mij vroeg. En dan hoop je toch door de Heer Jezus Christus ook voor die jongeren hè, zo dichtbij te brengen. Dat ze denken, oh ja, er is maar één weg om van al mijn zonden bevrijd te worden. En dat mag u vanmorgen ook weer horen. Dat u die zaligmaker die gepreekt wordt, de zaligmaker is die niet gekomen is om ons te verderven. Dat alleen al. Kijk, de wereld zoekt ons verderf. Dat is het terrein van de boze. Die heeft alleen maar de vernietiging van ons op het oog. Maar de zaligmaker, Jezus Christus, de Zoon van God, die zegt, ik ben niet gekomen om jou te verderven. Maar ik ben gekomen om jou te behouden. Ik wil je zalig maken, dat is toch mijn naam. Jezus, dat is zaligmaker. En dat mogen we vanmorgen in alle ruimte preken. En dan zeggen de Puritijnen, wie wordt er dan uitgezonderd? Nou, dat is degene die zichzelf uitzondert. Die zegt, het is niet voor mij. En dan zegt Jezus, jij wilt tot mij niet komen. Ik moet nou denken aan Spreuken 1. Dit is dan voor degene die nog steeds, mag ik het zo zeggen, met de rug naar de Heer Jezus toestaat. Want bekering, dat weet je, dat is omdraai. Het is natuurlijk heel vervelend als ik zo tegen u ga staan praten vanmorgen. Dan ben je gauw zat hoor. Dan ben je gauw zat. Maar dat is de houding van het turen van ieder mens, jegens God. Ik ben maar een gewoon mens, net als u en ik. Maar God spreekt tot ons. En dan met je rug naar hem toe te staan. En weigeren om je te bekeren, om je om te keren, betekent dat. Maar goed, ik heb gezegd, de Heere die wil ons zalig maken. En dan zegt hij in Spreuken, gij slechte, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich de spotternij begeren en de zotte wetenschap haten? Dus dan laat de Heer we horen wat voor categorie mensen die erbij betrekt. Misschien zeg je nou wel, ja, maar ik ben geen spotter. Nee, maar ik wil alleen maar laten horen dat God die er ook bij betrekt. De zotte, de dwazen. En wat zegt hij dan? Keert u tot mijn bestraffing, ziet, ik zal mijn geest over u overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Omdat ik geroepen heb en gij geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte, en gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild hebt, zo zal ik ook in uw verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrees komt. Dat gebeurt dus als we zo met de Heere omgaan. Terwijl die roept. Terwijl die lokt. Terwijl die nodigt. Vanaf vers 33. Maar die naar mij hoort, zal zeker wonen en er zal rust zijn van de vrezen van het kwaad. Nou, dat is het evangelie in optima forma. Maar die hoort. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Jeruzalem. Maar dan ook Samaria. Dat is wat, Samaria. Nee, eerst Judea. Nou, Judea, dat was natuurlijk voluit Joods. Dat woord zegt het al, het tweestammenrijk. Dus de Heere die wil die Joden in Judea niet passeren. Nee, ze ook erbij sluiten. Die dichtstbij leven, mogen ook het eerst van Jezus genieten. Maar ja, dan komt er iets heel merkwaardigs. Dan komt Samaria op daar. Uit de mond van Jezus, hè? Jeruzalem, Judea, Samaria. Dat waren halve Joden en halve heidenen. Syncretisme noemen dat. Vermenging van godsdienst. Wij zouden nu zeggen bijvoorbeeld vermenging van christendom en islam. Moslim. Zo'n soort vermenging. Daar moet je maar aan denken. Nou, die Joden die waren daar zo bang voor, dat ze geen stap in dat hele Samaria zetten. Ze reizen er altijd omheen. En dan is het zo merkwaardig dat Jezus daar nou juist gaat zitten bij de Jacobsbron. Ja, misschien denkt u dan al, hij zit daar te wachten op een bekeerd vrouwtje die over de zonde loopt te tobben. Daar zit hij voor op te wachten. Nee, helemaal niet. Hij zit te wachten op een vrouw die al 5 mannen heeft versleten. En de man die ze nu heeft, dat blijkt haar man helemaal niet te zijn. Die vrouw die schrikt ervan dat daar een Jood bij de Jacobsbron zit in Samaria. Dat gebeurt nooit. En dan nog op de middag ook. Maar u weet het, hè? Jezus begint aan een gesprek, heb je niet wat water, ik heb dorst. Nou ja, uiteindelijk het is een naar gesprek als je dat leest. Ik kan merken dat die vrouw er helemaal geen zin in heeft. En dat ontdek je ook in de kerk vaak. Hè? Dan zie je het soms aan de gezichten al, ze hebben er gewoon geen zin in. Man, ik was blij dat het weer amen klinkt straks. En toch, Jezus houdt vol. En die opdracht geeft hij altijd zijn dienaren ook. Hè? We moeten altijd goede moed hebben. Heb dan altijd goede moed. Die volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden. En Jezus gaat het gesprek aan. Dan spreekt hij over het water. Het levende water dat hij geven zal, nou ja, dat wil ze dan wel hebben, want dan hoeft ze nooit meer bij die put te komen, zegt ze. Ze verstaat er dus niks van. Dan komt het gesprek tenslotte terecht op de Messias. En dan zegt ze, kijk, en dat is dat stukje Jodendom dat er nog in dat Samaria heerst. Ja, de geloven dat hij komt, maar niet natuurlijk waar de Joden denken dat hij komt. Nee, die komt bij ons. En dan komt het moment dat Jezus tegen haar zegt, ik ben het. Ik ben de Messias. Dat is nou openbaring. En dat doet hij nog. Zie, hier ben ik. In de prediking. Hij is er nu toch? U hoort hem toch preken? Dat is de Christus der Schriften. Als het goed is, zitten we nou ook bij die Samaritaanse vrouw, als het ware. En we horen het aan. En hij maakt zich bekend. Ja. En dat is genoeg, hè. U weet het, hij heeft haar ontdekt aan haar zonde. Dat was natuurlijk op zichzelf al een heerlijk moment. Dat hij zegt, als hij zegt, haal uw man en breng hem hier. Hij is dus ook geïnteresseerd in die man die met haar samen leeft. Dat moeten we ook maar goed in de gaten houden. En dan zegt ze, ik heb geen man. U hebt de waarheid gesproken. Je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt, is je man niet. Nou, en dan komt ze, openbaart hij zich. En dan gelooft ze dat Jezus is de Messias. En u weet, dat is, ja, dat is het geloof. Dat zie je ook bij die moorman. Indien gij van ganse harte gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, zo is het geoorloofd om gedoopt te worden, dan ontvang je vergeving van zonde door hem en in hem. En dan gaat ze met het levende water naar huis, dan heeft ze gedronken. En zij zal dus nimmer meer dorsten. En ze is zo vol van Jezus, dat ze overal gaat vertellen in Sichar. Ik heb een mens ontmoet die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb is deze niet de Christus. Nou, u weet wat er gebeurd is. Heel Sichar gaat naar Jezus toe. En komen tot het geloof. Wij geloven niet meer om wat die vrouw gezegd heeft, maar we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Wat een wonder doet God hebben we toch. Maar gelukkig houdt dat niet op bij Samaria. Nee, ze moeten naar de uitersten der aarde. Nou, wij wonen bijna in de Noordzee. God heeft ons weten te vinden. Hè? Dat levende water, dat lees je in Ezechiël, dat komt onder de dorpel vandaan, als het ware uit de tempel. En vloeit dan naar de Dode Zee. En dan worden de... Misschien heb je wel eens de Dode Zee gezien. Ik heb er zelfs in... Ja, zwemmen kan niet. Ik ben erin geweest. Het is smerig. En er leeft niks. Maar als dat levende water in die zee stroomt, die Dode Zee, dan zal die weer vol met vis komen te zitten. En dan zie je wat de kracht van dat levende water doet. Dat maakt dat wat dood is levend. En dat gebeurt ook als je tot geloof en bekering komt. Hè? Dat is van dood levend worden. En dat doortrekt je hele leven. Dat krijgt zulke geweldige consequenties, zulke gevolgen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wat een voorzichtig leven wil mij verstruikelen, bevleiden. En ga me met uw heiligt voor. U moet dus weten wat ik afbid om niet te vallen. Ik heb nou al een hulp weer gekregen. Ja, daar bid je ook om. Mensen bereid zijn om je te leiden. Een ander zal u gorden. En een ander zal u leiden, enzovoort. Dat staat allemaal in de schrift. En dat mogen wij u nog steeds in jou voorhouden. Die discipelen die krijgen dus de opdracht om naar de uiterste der aarde te gaan. En dat doen ze in hun kracht om te getuigen van de Heer, in zijn kracht om te getuigen van de Heer Jezus Christus. Jezus gaat zo weg. Hij heeft nog beloofd, dat lees ik nou hier ook, ik zal u geen wezen laten, ik zal mijn vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid. Die belofte laat hij na. En dat is waar het om gaat, want Jezus laat verder niks na. Jezus had geen huis. De vossen hebben holen, de vogelen, de zeemans hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd neerleggen. Hij hoefde geen testament na te laten, want hij had niks. Hij had geen vrouw, had geen kinderen, had geen kleinkinderen. Hij had geen grote bibliotheek. Hij had ook geen voorwerpen voor een museum of zo nagelaten. Nee, hij gaat hier 11 eenvoudige lieden achterlaten. Maar dit heeft hij wel gedaan. Hij heeft diepe sporen in het leven getrokken van die discipelen. Dus als ze straks de Heilige Geest ontvangen, weten ze heel goed over wie ze het hebben. En dat is van essentieel belang. En daarom hebben ze die geest zo hard nodig. En dan gaat de Heer dat woord dat gepredikt gaat worden, dat begint dan in Jeruzalem over 10 dagen. Dat gaat dan uitbreiden over de hele wereld. Dat getuigenis van die 11 mensen is uitgegroeid tot de getuigenis van miljoenen mensen. Want hoeveel, alle eeuwen door sinds die tijd, is het daar ruim 2000 jaar geleden, hoeveel miljoenen zijn er niet tot geloof en bekering gekomen door die miljoenen van gezanten van Christus wegen die het woord Gods gesproken hebben. En dat dat nou ook in Schiedam terecht is gekomen, daar mag je toch wel over verwonderen. Ik heb daar die 4 broeders zien hangen op de foto. Dominee Hofman, ik was jong toen ik heb hem nog gekend. Hij kwam nog eens in Sliedrecht preken, daar woonde ik toen. Mijn moeder ging naar dominee Hofman luisteren door de week. Die was christelijk gereformeerd bij dominee Smits. Maar als Hofman kwam, ja, dan moest ze hem horen. Die man heeft ook al sporen getrokken. Liefdesporen. Was ook een Christusprediker. Een man die groot en goed van Christus mocht getuigen. Nou, de apostel Paulus, dat weet u, die zegt, ik weet helemaal niks anders te preken dan Jezus Christus en die gekruisigd. En zo moet het ook zijn in ons leven. Christus is gaan leven in die discipelen. Christus die ons leven is. En die Christus die leeft in de kerk, in de gemeente. Christus leeft ook in de gemeente van Schiedam, daar is geen twijfel aan. En leeft hij ook in mij? Dat kan ik niet beoordelen, maar dat weet u zelf. En dat weet jij zelf. En die kinderen die ik dan gisteren gesproken heb, ja, die durfden dat niet te zeggen. Nee, ze zouden het wel willen. Maar ja, we moeten eerst toch nog een poosje de wereld dienen, zo lang mogelijk. Dan leeft Christus dus niet in ons. En weet u, de Bijbel die wijst er ons op om maar zo vroeg mogelijk dat deel te zien te krijgen. Daarom hebben we die Psalm 25 vers 6... ook al geleerd toen we nog maar net konden praten, bij wijze van spreken. Wie heeft lust de Heere te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Nou, wat wil je nog meer? Het goed dat nimmer meer vergaat, zal het gezegend aanrijken. Dat God geheiligde zaad zal het gezegend aantrekken erven. Dat is de uitkomst van het eenvoudige vertrouwen op de Heer Jezus Christus, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendde. Nou, en als hij dit gezegd had, dan wordt hij opgenomen in de hemel terwijl ze het zagen. Dat is gewoon een verrassing geweest. Want u hoort, er is gewoon een gesprek aan de gang met Jezus en de discipelen. En zij zijn nog vol van het Koninkrijk van God dat komt. Jezus heeft het er zelf ook nog over gehad. Maar ja, nu ging het over de Heilige Geest. Steeds maar over de Heilige Geest en over dat ze hun getuigen zouden zijn. En ineens gaat hij naar boven. Ik leerde vroeger als kind al, dat weet ik nog wel, we hebben met een verrassend God te doen. En dat is echt zo, dat hebben die discipelen hier ook ervaren. Verrassend. Was het geen verrassing voor de herders, terwijl ze met die schaapjes 's nachts bezig zijn, dat daar ineens een engel verschijnt? En die tegen die herders zegt, ziet, ik verkondig u grote blijdschap die het hele volk zal wezen, namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad van David. Wat een verrassing. Ja, nog grotere verrassing. En gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, liggend in de krib. En ze kwamen met haast en ze vonden het kindeke. Verrassing op verrassing. Engelenkoren die zongen vrede op aarde. Menigten van hemels en heerlegers. En de heerlijkheid is hier omscheen. En verrassing op verrassing op verrassing. En dan in een stal terechtkomen waar je zaligmaker ligt. In een krib, in doeken gewonden. Wat een verrassing. En dan, ja, laat ik nou maar gelijk van de kribben naar het kruis gaan. Wat verwacht je toch niet dat de Zoon van God, ja, hij heeft het wel gezegd, maar u weet het, de discipelen hebben voortdurend gezegd, nee, dat gaat niet gebeuren, dat gaat niet gebeuren. Lijden, sterven, kruisigd worden, opstaan, nee. Maar dit was de verrassing voor aan allemaal dat het wel gebeurde. Dat wel gebeurde. En dat ze er niks van geloofd hebben, dat blijkt wel. Want als Jezus dan sterft en daar overleden aan een kruishout hangt. Ja, wij zouden zeggen, die begrafenis is toch wel geregeld door zijn discipelen. Nee. Weet je wat verrassend is? Er komen twee farizeeërs aan. Nicodemus en Jozef van Arimathea. Twee mensen lid waren van het Sanhedrin. En die gaan Jezus. Jozef is zelf naar Pilatus geweest, notabene, om te vragen, mag ik hem eraf halen? Voor de Sabbat. Nou ja, dat mocht. En zodoende is Jezus voor de Sabbat begraven. Door die twee mannen. En er waren wel enkele vrouwen die hebben gekeken. Dat wel. Maar wat een verrassing. Maar ja, daar gaan ze. Na 3 dagen gaan ze, want de Sabbat moest eerst gevierd worden enzovoort. Dan gaan ze op de 3e dag. Proberen ze hem te gaan zalven. Balsemen, zeg maar, om dat lichaam toch maar zo lang mogelijk goed te houden. En dan is de verrassing dat Jezus weg is. Ze hebben mijn Heer weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En dan is hij er ineens. Maria. Ze dacht toch dat het de tuinman was. Maar toen hoorde ze zijn stem. Dat was de stem van haar liefste. Wat een verrassing moet dat geweest zijn, hè? Rabboni, mijn meester. En ze wou hem vastpakken om hem nooit meer los te laten. Nee, 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 nee. Nee, jij raakt mij niet aan. Je moet mijn broeders gaan vertellen dat ik ze ga ontmoeten in Galilea. En dan moet je ze zeggen, ik vaar op. Tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en tot uw God. Daar is hij met de hemelvaart bezig. Daar komt hij net uit het graf. En nu Nu is die, terwijl die bij die hemelvaart, hè, zo dicht bij die hemelvaart is, heeft hij het alleen maar over de uitstorting van de Heilige Geest. Een verrassend God. Kind van de Heer onder ons. Is het geen verrassing geweest voor je dat hij in je leven kwam? Kun je het dan nooit begrijpen? Ook een verrassing. En iedere keer weer is dat zo. Als die weer, ja, als dat woord weer zijn kracht doet in je ziel. Het is ook niet altijd hetzelfde, dat weet u wel. Maar er zijn ook van die momenten, dan kun je zo vol van hem zijn. Vervuld van zijn liefde. Ja. Dan mag je ook zeggen, mijn liefste, hè. Dat is die, dat is die. Er is geen liever wezen dan de Heer Jezus Christus. Nooit geen zonde gehad of gedaan om mij zalig te kunnen maken. Heeft hij mijn zonde op zich genomen. De straf die hem, mij de vrede was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. Dat mogen we dan toch geloven. Dan mogen wij de belofte Gods omhelzen. En zo kussen we Jezus. Dan willen we onze liefde laten merken. Oh, dan mag je hem zo vertrouwen. Dan mag je jezelf helemaal aan hem toevertrouwen. En dan mogen we ook getuigen zijn. Gij zult mijn getuige zijn. Dan ga je ook goed van hem denken en goed van hem spreken. Betekent dat dan dat je te pas en te onpas over de Heer Jezus spreekt? Nee, zeker niet, want dat weet je ook wel. Je krijgt daar ook weer je lesjes in, hoor, dat mensen soms... Ja, dat schiet me nou gewoon te binnen, daarom zeg ik het. Toen de Heer in mijn leven was gekomen, werkte ik bij de politie. En ik werkte in Brabant, in een Rooms-Katholieke streek, in Dongen. En Brabanders die vloeken heel erg, hè, dat weet u. Er zijn mensen bij die kunnen haast geen zin zeggen of ze zeggen de grootste vloek. En ik kon dat toen helemaal, ik kon het helemaal niet aanhoren. Als je zo in die tere omgang met de Heer leeft, en dat was toen zo, laat maar zeggen, die eerste liefde. En ik had een sticker op mijn tasje waar mijn spulletjes in zaten om een bekeuring op te schrijven, of een boekje enzovoorts, wat je nodig hebt, je zaklantaarn enzovoorts. En daar had ik een sticker op geplakt. Vermijd en bestrijd het vloeken, van de bond tegen het vloeken. En ik kom in het gemeentehuis, bij de afdeling bevolkingsregister. Ik moest daar iets hebben. En die man die daar zit, achter de balie, die ziet dat mapje van mij. En die zegt, vermijd, bestrijd het vloeken. En daar begon hij te vloeken. Niet te geloven. Gewoon expres. Wat vermijden te vloeken. En daar kwamen ze. Toen, ik heb mijn stekker toch maar van mijn tasje gehaald. Ik denk, ja, als het zo werkt, dan werkt het dus averechts. Probeer dan toch maar met een, als er gevloekt wordt, te zeggen van, joh, zou je niet willen vloeken. En dat heb ik ook menig keer gelukkig kunnen en mogen doen. Maar misschien herkent u van zulke dingen ook wel iets vanuit jou en vanuit je eigen leven. Maar wat is het groot, gemeente? We gaan eindigen. Als we van hem mogen getuigen. Want er staat, gij zult mijn getuige zijn. Dan zou je denken, dat is een gebiedende wijs. Nee, het is een belofte. Het is een belofte. Net zo goed als dat er staat, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is een belofte. En dan in één adem, en u zult mijn getuige zijn. En dat geeft de Heer ook. En daarom nooit denken van, oh, nou moet ik. Nee, daar zijn van die momenten dat je over de Heere kan en mag spreken. En dan kunnen er soms nog hele wonderlijke en grote dingen gebeuren. Dat ga ik nu allemaal niet verhalen. Maar dat zijn nog dingen die kun je zo eens met elkaar bespreken. Hè? Als je nou hoort van, oh ja, dat was toen. Nou, spreek daar dan straks eens even met elkaar over. Dat er van die wonderen gebeuren dan in je leven. En dat is niet uit kracht van jezelf. Nee, dat is uit de kracht van de Heilige Geest die hier beloofd wordt. Zullen we nou volharden in ongeloof? Of mogen we ons hart voor het eerst misschien wel van je leven aan deze Here toevertrouwen? Ik smeek het je als gezant van Christus wegen, alsof God door ons baar, alsof God door ons smeekte, betekent dat, staat letterlijk zo. Laat je met God verzoenen. Kom, buigen we ons, dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Amen. Nou, ga ik het misschien een beetje ingewikkeld maken, maar ik leg het uit. We gaan nu zingen van Psalm 92, vers 2a. Vers 95 moet ik zeggen, van Psalm 95. Vers 2a, de Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En dan gaan we naar het derde vers en dan zingen we, kom buig ons dan biddend neer, kom laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en bekoren. Dus 2a, de eerste drie regels en 3b, de laatste drie regels. Laat ons danken en bidden. Heren, wat is het toch heerlijk om in uw huis te zijn. Zomaar stilletjes luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. En dat is het heerlijkste evangelie wat we ons maar voor kunnen stellen. Genade voor de grootste der zondaren. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. U bent naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Heer, u hebt weer aan de boom geschud. En dat alles opdat wij ons zouden laten gezeggen. Heden indien gij zijn stem hoort en dan die prachtige woorden, gelooft zijn heil en troostrijk wordt. Het zijn woorden vol van heil, dat betekent van redding, van verlossing van onze zonde. En dat geeft die enige troost, beide in leven en in sterven. En u hebt weer mest om onze levensboom gelegd. En dat alles doet u opdat er vruchten gevonden zullen worden van geloof en van bekering. Want het geloofsleven wordt aan de vruchten gekend. Heren, leer het ons. We hebben dat ook gezongen. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Kindervestje als het ware, maar dat gaat nog ons hele leven mee. Dat gebed om dat onderwijs uit de hemel door de kracht van de geest. Heren, vergeef ook het tekort wat er is geweest in spreken en luisteren. We zijn er ons zo van bewust dat we slechts ten dele kennen en ten dele profeteren. Maar soms kan één woord al genoeg zijn. Dat komt in uw woord ook zo duidelijk naar voren. Om ons leven in eerste instantie misschien al op een heel ander spoor te zetten. Maar ook om ons op te voeden in de kennis. En in de genade van onze Heere Jezus Christus. Zegen deze gemeente. Ook onze broeder die u hier geroepen hebt om deze gemeente te dienen. Gedenk hem in zijn prediking, in zijn pastoraat, in de catechese. Ook alle broeders die om hem heen staan. Die de gemeente mogen regeren uit kracht die God verleent. En dat is altijd in liefde. En Heere, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. We mogen de nood van de wereld aan u bevelen. U hebt het evangelie de hele wereld ingezonden. Niet om oorlog te voeren, maar om vrede te hebben. Vrede met God en vrede met onze naasten. En dat kan alleen waar we die vredevorst hebben leren kennen, Heere. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft, maar zoals u die zelf schenkt. En dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Amen. Wij gaan zingen ten slotte van Psalm 72, de versen 10 en 11. Psalm 72, vers 10 en 11.
Thank you.
gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.
Zegen.